Heer, ik prijs uw grote naam. Nou, daarvoor waren we hier sowieso samengekomen, hè, om de naam van God groot te maken. Om hem te loven en te prijzen, om door onze liederen heen hem alle dank en eer te geven. En André, die wordt hoe langer hoe beter, hè, André? Hey. Amy, die zei al, André, die is alweer aan de beurt. André is zich aan het ontwikkelen. En André komt met liederen, komt met mooie getuigenissen. En uiteraard Nicolette ook en iedereen die het doet. Maar het laatste lied wat we zongen, Heer, ik prijs uw grote naam. En dan staat er een zinnetje in, dat triggert mij altijd. Er staat van, heel mijn hart wil ik u geven. En ik ben ervan overtuigd dat u dat wil. Maar of het ook lukt... Weet u, dat is moeilijk, hè? Om in de wereld waarin wij leven, om dan inderdaad heel je hart aan God te geven. En het toeval wil dat wij vandaag daar ook over gaan spreken en zo de Heere willen mijn leven mogen. Ik heb de preek uitgesmeerd over een viertal spreekbeurten. Dus als u dadelijk naar huis gaat en u denkt van, hey, ik mis het einde. Nou, dat klopt, er gaan nog komen. En ik hoop dat ik u daarmee triggert om elke zondag hier te zijn. Maar dat is niet alleen nodig. Ik ga me nu een stuk lezen uit de Bijbel. Dat is ook nog wel leuk. Hey, dat is mooi, André. Ik heb geprobeerd om een PowerPoint te maken. Ja. Nou, in ieder geval. Het heeft heel wat uurtjes gekost. En toen vroeg ik een vrijdag, want toen hadden we bijbelstudie bij Janneke thuis. Een geweldige bijbelstudie gehad hebben we ook die avond. En toen vroeg ik aan André van, was het wat? Toen zei André, ja, het was wat, maar... Ik denk, ja, het was dus niks. Ja, nou ja, hij zegt, ik heb wel bijvoorbeeld een beginnetje gemaakt. Hij zegt, anders knal je er gelijk in met de tekst. En dat is ook niet de bedoeling. Maar nu wel, want we gaan lezen uit Handelingen hoofdstuk 21... Vanaf het eerste tot en met het 14e vers. Handelingen hoofdstuk 21. Vanaf vers 1 tot en met vers 14. Na het moeilijke afscheid van de christenleiders uit Efeze kozen we zee en zeilden in één ruk door naar het eiland Kos. De volgende dag voeren wij naar Rodos en vandaar naar Patara. Daar vonden wij een schip dat naar de Syrische provincie Fenicië zou oversteken. We gingen aan boord en zeilden langs Cyprus dat in de verte aan bakboord lag. En kwamen in Syrië waar wij de haven van Tyrus binnenliepen. Een moeilijke naam allemaal, het is wat anders als Dronten, Biddinghuis en zo. Daar moest het schip worden gelost. Eenmaal aan land vonden wij christenen en bleven een week bij hen. Geleid door de Heilige Geest zeiden zij tegen Paulus dat hij maar niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar toen onze tijd erop zat, gingen wij weer op reis. De hele gemeente, vrouwen, kinderen inbegrepen, deed ons uitgeleiden op het strand. Daar knielden wij neer en baden met elkaar. Nadat we afscheid hadden genomen, gingen we aan boord van het schip en keerden zij terug naar huis. De volgende haven die we aandeden was... Ptolemaïus, dat wordt hoe langer hoe moeilijker, die havens. Maar daar brachten wij de christenen een bezoek, maar bleven slechts één dag. Daarna gingen we naar Caesarea en logeerden bij de evangelist Filippus, een van de eerste zeven helpers in de gemeente van Jeruzalem. Deze broeder had vier ongetrouwde dochters die vaak woorden van God doorgaven en dus profetessen waren. Wij waren daar enkele dagen toen Agabus, een profeet uit Judea, arriveerde. Hij stapte op ons toe, pakte de riem van Paulus, bond zichzelf ermee vast. Luister naar de woorden van de Heilige Geest, zei hij. Zo zullen de Joden in Jeruzalem de eigenaar van deze riem vastbinden en aan de Romeinen uitleveren. Toen we dat hoorden... smeekten wij en de andere christenen Paulus niet naar Jeruzalem te gaan. Maar hij antwoordde, waarom probeert u mij door uw tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem te laten binden, maar ook voor de Heer Jezus te sterven. Toen wij begrepen dat hij zich niet liet ompraten, gaven wij het over en zeiden, wat God wil, dat moet gebeuren. Wat God wil, dat moet gebeuren. Weet u, de dag van vandaag, maar ook alle andere dagen die we gehad hebben, zijn dagen waarin wij gesteld worden om keuzes te maken. Doe ik iets wel of doe ik iets niet? En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Ja of nee. Maar het maken van een keuze, dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben. Dingen waarvan je nu misschien niet weet wat er zou gaan gebeuren als je voor iets kiest. Het maken van keuzes zijn momenten in het leven om daar tijd over te nemen, tijd voor te nemen. Zijn, jammer genoeg, heel veel mensen maken heel impulsief een keuze. Oké, dan ga ik dat doen. Maar het maken van een keuze is per definitie niet altijd heel erg makkelijk. Een keuze maken kan consequenties hebben. Als we kijken naar Paulus, dan zien wij dat hij voor de keuze stond om wel of niet naar Jeruzalem toe te gaan. Een keuze om wel of niet gevangen genomen te worden. En iedereen in zijn omgeving adviseert Paulus, doe het nou niet, want je gaat de bak in. En een verstandig mens zou dan zeggen van, oké, jongens, jullie hebben gelijk. Ik ga niet, ik doe het niet. Maar Paulus zei, jullie zeggen nee, maar ik zeg ja. Ik volg de wil van God. Keuzes in ons leven, waar ga ik wonen? Welke baan kies ik? Welke studie kies ik? Welke partner kies ik? Naar welke kerk ga ik? Welke dingen ga ik doen in de kerk? Misschien stond u vandaag ook al voor de kast en dacht u bij zichzelf, wat trek ik vandaag aan? Dat heb ik ook altijd, hè? Dan doe ik de kastdeur open. En dan zeg ik, ja, wat trek ik vandaag nou eens aan? Dan zeg ik, Eem, wat mag ik aan? Nou, zegt ze dit. Mooi, hè? Haar keuze. En ik ben gewillig, ik doe haar wil, in de hoop er iets voor terug te krijgen. Keuzes maken, lieve broeders en zusters. Ons leven stroomt over van het maken van keuzes. Bij het zingen ga ik dan staan of blijf ik zitten? Doe ik mijn handen in de lucht of ga ik meeklappen? Allemaal keuzes die je moet maken. Sommige keuzes maak je, mag ik zo zeggen, instinctief. En andere keuzes, daar denk je over na. En heel veel christenen vragen zich ook heel vaak af, maar wat wil God nu eigenlijk? Dat is ook het gebed wat uitgesproken werd. Heer, niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. En heel veel christenen laten zich daardoor ook leiden en vragen zich af, wat is de wil van God? En misschien vraagt u zich dat vandaag ook wel af. Wat is eigenlijk de wil van God in mijn leven? Wat wil hij met mij in de toekomende tijd? Hoe ga ik ontdekken wat God van mij vraagt? Je gelooft inderdaad, God wil mijn leven leiden. Want dat heeft hij gezegd in de Bijbel. Hè? Ik wil jullie leven leiden. Ik wil jullie leidsman zijn. Ik wil jullie bij de hand nemen. En ik wil jullie overal doorheen helpen. Wat God wil, dat weten we. Hij wil ons leven leiden. Maar wat willen wij? Willen wij ook ons leven laten leiden door God? En we zeggen ongetwijfeld allemaal amen, halleluja, glorie zij God. Maar denk goed na wat dat inhoudt. Hè? Weet waar je ja tegen zegt. En ik ga u niet adviseren om het absoluut allemaal niet te doen. Maar ik ga u wel adviseren om goed na te denken van, oké, Ik geef mijn leven aan God, dat is goed, hè? Dat moeten we vooral doen. Maar wat zijn de gevolgen? Wat zijn de consequenties van mijn leven geven aan God? Hoe gaat mijn toekomst er dan uitzien? Wat zegt het woord van God daarover? Nou, het woord van God zegt daar in ieder geval over dat wij een behouden aankomst zullen krijgen. En het woord van God zegt er ook over dat ons pad niet over rozen gaat. Nee, de weg met God is een weg met ups en downs. Is een weg van afwachten. Is een weg van gehoorzaamheid aan God. Is een weg van leren om Gods stem te verstaan. Want André die zei het er net al, hè, in het stukje was voorbereiding op dat lied wat we gingen zingen. Ik hoorde zoveel stemmen. En dat heb ik soms ook. Dan hoor ik zoveel stemmen, hoor ik zoveel rumoer om me heen. En dan moet ik ook gaan vragen, Heer, maar leer mij uw stem te verstaan. Door alle stemmen heen, door alle zorgen heen, door alle vragen heen. Leer mij uw stem te verstaan. God heeft een plan met ons leven. God heeft een plan met ons als gemeente. God wil ons leven leiden door zijn Heilige Geest. Hij heeft zijn geest naar aarde gestuurd. Zeg, ik laat jullie niet als wezen achter, maar ik zend mijn geest. En doordat wij zijn geest hebben ontvangen, moeten wij ook gaan leren daarmee te gaan werken. He, want ik kan een cadeau ontvangen voor mijn verjaardag, maar als ik het niet uitpak, dan weet ik niet wat erin zit. En als ze dan vragen, van, heb je een mooi cadeau gehad? Dan zeg ik, ja, de buitenkant was mooi. Maar wat erin zit, ik heb geen flauw idee. En zo is het ook met ons als christenen. Wij hebben de geest van God ontvangen. En de vraag aan u en ook aan mij is, wat gaan we ermee doen? Of wat hebben we er al mee gedaan? Is zijn stem hoorbaar in ons leven en zichtbaar naar buiten toe? Hoe ontdek ik de leiding van de Heilige Geest? Ja, door te bidden. Dat is ook zoiets, hè? Dan zegt ze, ja, je moet maar veel bidden om de leiding van de Heilige Geest. Je moet maar veel bidden om wijsheid. Je moet maar veel bidden dat God je de weg wijst. Ja, ik heb het eelt op mijn knieën zitten inmiddels. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar ik heb nog niet op al mijn vragen een antwoord gekregen. God, en dat zou wel makkelijk zijn trouwens, hè? Als je zou bidden en er van een briefje uit de hemel met het antwoord zegt van, hé, een briefje van God, oh, wacht even. Ah, dit is het. Jammer genoeg vallen er geen briefjes uit de hemel. Met daarop datgene wat God van ons vraagt. Ik heb ook als thema van de dienst meegegeven, Gods wil met jouw leven. En dat zijn allemaal dingen, André, die kijkt alleen ongerust naar het scherm, die ik dus moet gaan leren ook in de PowerPoint te zetten. Ja, maar dat is het thema, Gods wil met jouw leven en hoe hij jou daarheen leidt. In Handelingen 21, vers 1 tot 14 hebben we heel veel dingen gezien. Hè? Paulus die ging van de ene haven naar de andere, van de ene dorp naar het andere dorp, et cetera, et cetera. Er gebeuren daar dus heel veel dingen in het leven van Paulus. En er zijn er twee dingen die mij opvallen. En dat is op de eerste plaats dat zowel in Tyrus als in Caesarea laat de Heilige Geest heel veel mensen weten dat Paulus in Jeruzalem zijn vrijheid kwijt zou raken. Maar al die mensen die met hun goed bedoelde adviezen Paulus adviseerden om niet te gaan, zaten er allemaal naast. Paulus, je raakt je vrijheid kwijt. Paulus, je wordt gevangen genomen. Paulus, ga alsjeblieft niet. Paulus zegt, nee, ik moet daarheen. Ik word geleid door de geest van God. En het tweede wat mij opviel, Paulus is bereid dus zich gevangen te laten nemen. Moet je voorstellen dat het u of mij zou overkomen. God ons ergens naartoe brengt en waarvan we nu al weten, ja, maar als je daar naartoe gaat, dan raak je je vrijheid kwijt. Nou, dan zou ik zeggen, Heer, stuur maar een ander, maar ik niet. Toch? Dat is eigenlijk het eerste wat in je opkomt. Paulus niet. Paulus, die ging, hij was bereid. Hij zegt in vers 13, hou toch op met jullie tranen om mij op andere gedachten te brengen. Ik denk dat Paulus best wel emotioneel was. Maar Paulus hoorde dat ook aan. En weet je wat met Paulus is? Paulus is ook mens, net als u en ik. En Paulus hoorde dat aan. Hij zag de mensen gaan en in tranen zeiden Paulus, alsjeblieft, doe het niet. En hij zei, mensen, probeer mij niet met jullie emoties op andere gedachten te brengen. Want dat is niet wat ik wil en dat is niet wat God wil. Hou er mee op. En dan denk ik van, ja, maar hoe wist Paulus dan wat God wilde? Want hij wordt nota bene twee keer gewaarschuwd in dat stuk. Paulus, pas op, kijk uit, je raakt je vrijheid kwijt. En toch deed hij het. Hoe wist hij nou wat God wilde? Want er viel voor Paulus ook geen briefje uit de hemel, was in die tijd ook niet. Het was zelfs zo dat de Heilige Geest liet weten dat datgene wat hem verteld werd voor meerdere uitleg vatbaar was. Als je kijkt naar die profeet Agabus in vers 11, nou, die komt nogal met iets. Vers 11, kom naar 10. Hij stapte op ons toe, die Agabus dus, hè. En hij pakte de riem van Paulus en bond zichzelf ermee vast. En hij zei, goed luisteren, luister naar de woorden van de Heilige Geest. Dat is niet luister naar mijn woorden, luister naar wat ik onder de mensen heb gehoord. Nee, hij zei, luister naar de woorden van de Heilige Geest. Zo zullen de Joden in Jeruzalem, de eigenaar, Paulus dus, de eigenaar van deze riem, vastbinden en aan de Romeinen uitleveren. Dus een voorspelling, een waarschuwing. En toch ging hij. Onder leiding van de Geest van God. Wat heeft Paulus gedaan? Paulus heeft zichzelf ondergeschikt gemaakt. Paulus stelde de naam van Jezus boven alles. Hij, Jezus, stond boven alles. Ik ben bereid, zegt hij in vers 15. En nee, hij zegt sterker nog, ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar, staat er ook in een andere vertaling, maar ook om er te sterven, omwille van de naam van de Heer Jezus. Paulus ontdekt Gods wil als hij zijn leven ondergeschikt maakt aan de naam van Jezus. Daar waar Jezus' naam schittert, leidt God je om zijn wil te doen. Ondergeschikt aan de naam van Jezus. Met andere woorden, het gaat niet om Cor, het gaat niet om Janneke of Nicolette. En nou vul je eigen naam daar maar in. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Het gaat erom dat Hij inderdaad de regie neemt in uw en in mijn leven. Dat Hij de touwtjes in handen neemt en ons mag sturen. En dat betekent voor u en voor mij dat wij ons volledig betekent helemaal, 100% moeten overgeven aan Hem. Laat uw wil geschieden ook in mijn leven. Maar dat is heel erg moeilijk. Want de mens, u en ik, wij hebben allemaal onze eigen wil. Ik wil. Onze kleinkinderen hebben dat ook vaak, hè? Ja, maar opa, ik wil dat jij... Hallo. Weet je wat jouw wil is? Ja, achter de deur, precies. Als je dat maar in de gaten houdt. Jouw wil is achter de deur. Vraag het anders. Opa Cor, mag ik van u? Mag ik van jou? En wat zeg je dan? Nee. Ik vind het leuk om mijn kleinkinderen een beetje te plagen. Dat doen ze mij namelijk ook. Paulus ontdekt dus de wil van God door zichzelf ondergeschikt te maken. En Paulus heeft dat moeten leren. Paulus heeft een heel proces doorlopen en dat doen wij ook. Wij doorlopen een heel proces. Wij zitten op de leerschool van Jezus Christus. Vandaag, morgen, eigenlijk elk moment van de dag leren wij steeds weer bij. En we maken fouten. We maken heel veel fouten. Maar door onze fouten leren we. Onze jongste zoon, Amy, weet niet al wat er gaat komen. Kon heel goed leren. En wij zeiden, goed zo jongen, goed bezig, want je moet veel leren. En zijn cijfers knalden naar beneden. Dat wij zeiden van, hey, hoe dan? Ja, zegt hij. Als ik knap wil worden, moet ik dus veel leren. En daarom, ja, laat ik maar gebeuren zoals het gebeurt. Want van mijn fouten leer ik. Nou, nu maak ik dus heel veel fouten. En dat betekent dat ik weer heel veel kan leren. Nou, doe dat alsjeblieft niet. Ja, dan maak je jezelf niet gelukkig mee, maar anderen ook niet. De leerschool van Jezus Christus is een proces waar we doorheen gaan met elkaar. En daarom zijn ook de Bijbelstudies zo fijn dat we ook afgelopen vrijdag, hè, we hebben zoveel meningen gehoord van broeders en zusters die daar zaten. Die hebben een deel van hun leven kunnen en mogen vertellen. En dan word je erop gebouwd. Dan denk je van wauw. En daardoorheen, door al die verhalen heen, zie je de genade van onze Heer Jezus Christus. Zie je hoe Hij ons bij de hand heeft gevat. Dank u wel, Heer, dat u dit gedaan heeft voor mij. En zo leer je steeds weer afhankelijk te zijn van Hem. Het werk van Jezus Christus gaat door Paulus heen verder. In vers 13 zegt Paulus, ik ben bereid. En daar gaat het om. Om dat woordje bereid. Ik ben zelfs bereid te sterven. Ik zal het doen. U vraagt het mij en ik gehoorzaam u. Ik wil u daarin volgen. Ik zal het doen. Ik ben bereid. Hij staat klaar om te doen wat God van hem vraagt. Wat het ook is. En ik zei het u net al. Hij heeft zichzelf ondergeschikt gemaakt aan God. En dat is de sleutel voor u en voor mij. Om te ontdekken wat Gods wil is met uw en met mijn leven. Onszelf ondergeschikt maken aan God. Wij zijn geneigd om boven hem uit te gaan. Wij zijn ook geneigd om, wanneer wij een beslissing hebben genomen over iets, dat we zeggen, oké, Heer, dat is mijn beslissing en ik bid u, wilt u het maar zegenen? Ja, hoe kan hij het nou zegenen als het niet zijn wil geweest is? He, en ik betrap mezelf ook wel eens erop. Hè? Dat ik dan een beslissing heb genomen en denk, ja, voelt goed. Het zal best Gods wil zijn. Ik, Heer, dank u wel dat ik deze beslissing heb mogen nemen. En wilt u het zegenen? En dan verdraait, dan wordt het niet gezegend, joh. Dan krijg je tegenslagen en denk van, hallo, heeft u mij gehoord? En God die laat dan niks horen. Denk van, hoe dan? Hoe dan? En dan ga je nadenken en dan ga je vragen, maar Heer, was dat inderdaad wel uw wil? Hey, wacht even, zegt God, nee, dat was niet mijn wil. Jij bent nu je eigen weg gegaan. Prima, maar er zijn de consequenties voor jou. Maar nu je toch bij me bent, ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Wij draaien het altijd om. Heer, en dan vul het zelf maar in. Gaat u het maar zegenen. Zo werkt het niet. Ondergeschikt aan God, leren zijn stem te verstaan. Paulus, je wordt in Jeruzalem gevangen genomen. En omdat Paulus God wil dienen, wil gehoorzamen, God vertrouwt, zegt hij, dit is Gods plan met mijn leven. Mooi, hè? Hij ontdekt het plan van God in zijn leven. En ik ga u een geheimtje verklappen. Dat wil hij ook doen in uw en in mijn leven. Hij wil zijn plan, zo voor zover hij dat nog niet gedaan heeft, hij wil zijn plan in uw leven bekendmaken. Hij heeft u lief, hè? God zond zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld uit liefde voor u en voor mij. Hij wil u en mij bij de hand pakken. Hij heeft, mag ik het oneerbiedig zeggen, de reddingsboei al uitgegooid. Het enige wat u hoeft te doen is het vast te grijpen. Zijn hand ook vandaag is uitgestrekt naar beneden. En hij zei, hier, dit is mijn reddingsboei. Ik wil jou redden. Ik wil jou helpen. Ik wil jou uit de penarie helpen. Het enige wat je hoeft te doen is mijn hand pakken. En ik trek je er bovenuit. Heer, leer mij uw wil te doen. Ja, wat wil God dan met mijn leven? Ja, op zich een hele goede vraag. En weet u, het antwoord op die vraag kunt u vinden in de Bijbel. Dat moet u thuis maar eens lezen. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, daar staat, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Hallo. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Heel veel mensen vragen dat wel eens. Ja, maar wat is nou de wil van God? Wat wil God nou in mijn leven? Nou, simpel. Hij wil dat je een heilig leven leidt. Meer niet. Is dat alles? Dat is alles. Meer hoeft u niet te doen. Een heilig leven. Sta daar de komende week maar eens bij stil. Wat houdt dat in, het heilig leven, wat God wil dat ik ga leiden? Denk daar eens rustig over na. En als je daar rustig over nagedacht hebt, dan kun je daarna alle andere vragen gaan stellen die je hebt. Wees heilig, staat er in het woord van God, zoals Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, tot eer van God. En God vraagt nog twee andere dingen van u en van mij. Vertrouwen en gehoorzaamheid. Eigenlijk andersom natuurlijk. Gehoorzaamheid en vertrouwen. Vertrouwen dat onze toekomst bij Hem in veilige handen is. Dat we gehoorzaam zullen zijn aan datgene waarin God heel duidelijk is wat Hij van ons wil. En ik denk dat dat op zich al moeilijk genoeg is. En ik denk dat ik het voor vanmiddag hier ook maar bij laat. Ik heb het idee dat u voldoende stof hebt om de komende week over na te denken. Hoe is het met mijn heilig leven in God? Hoe is het met mijn vertrouwen? Hoe is het met mijn gehoorzaamheid? Het zijn zomaar drie dingen. En daar mag u de komende tijd over nadenken en zo de Heere wil. En wij leven, hoop ik daar volgende maand een vervolg aan te geven. Amen.